Goedenavond. Wij lezen uit het boek Ezra, uit hoofdstuk 9 en 10. Dat is aan het einde van het boek Ezra, maar u weet intussen al dat deze twee boeken oorspronkelijk één geheel vormden. Dus je kunt ook zeggen, we zijn halverwege gekomen. Ook in het boek Nehemia zullen wij Ezra weer tegenkomen in hoofdstuk 8. We lezen een enkele gedeelten uit Ezra 9 en 10. Vers 1 te beginnen in hoofdstuk 9. Toen dit gebeurd was, kwamen de oversten tot mij en zeiden: het volk Israël, de priesters en de levieten hebben zich niet afgezonderd gehouden van de volken der landen, wat hun gruwelen betreft. Vers 2. Zij hebben uit hun dochters vrouwen genomen voor zich en hun zonen, waardoor het heilige zaad zich vermengd heeft met de volken der landen. Ja, de oversten en de leiders zijn in deze trouwbreuk voorgegaan. Toen ik dit vernam, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, trok de haren uit mijn hoofd en uit mijn baard en zat verbijsterd neer. En tot mij kwamen samen alle die beefden voor de woorden van de God van Israël, wegens de trouwbreuk der ballingen. Maar ik bleef verbijsterd neerzitten tot het avondoffer. Tijdens het avondoffer echter stond ik op uit mijn verootmoediging en met gescheurd kleed en gescheurde mantel knielde ik, breide mijn handen uit tot de Heere mijn God en zei: mijn God, ik schaam mij en durf mijn ogen niet tot u opslaan, o mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is gestegen tot de hemel. Hoofdstuk 10, vers 1. Terwijl Ezra bad en schuld beleed, wenend zich neerwerpende voor het huis Gods, verzamelde zich tot hem een zeer grote schare uit Israël, mannen, vrouwen en kinderen, want het volk was in luid geween uitgebarsten. Toen nam Zechanja, de zoon van Jehiel, uit de zonen van Elam, het woord en zei tot Ezra: wij zijn ontrouw geweest jegens onze God, doordat wij vreemde vrouwen uit de volken des lands hebben gehuwd. Desondanks is er nog hoop voor Israël. Laat ons dan nu een verbond sluiten met onze God, dat wij alle vrouwen met de uit haar geboren kinderen zullen wegzenden, volgens de raad van mijn Heer en van hen die beven voor het gebod van onze God. En laat er gehandeld worden volgens de wet. Sta op, want op u rust de taak. Wij zullen met u zijn. Wees sterk en handel. Vers 7, daarop deed men een oproep uitgaan door Juda en Jeruzalem tot al degenen die in de ballingschap geweest waren, om zich te Jeruzalem te verzamelen. Als iemand niet binnen 3 dagen kwam, zou volgens besluit van de oversten en de oudsten al zijn haven met de ban worden geslagen. En zou hij uit de gemeente der ballingen worden afgesneden. En alle mannen van Juda en Benjamin verzamelden zich binnen 3 dagen te Jeruzalem en wel in de 9e maand op de 20e der maand. Het gehele volk zat neer op het plein van het huis Gods, rillend zowel om de zaak als door de regenbuien. Toen stond de priester Ezra op en zei tot hen: gij hebt trouwbreuk gepleegd, omdat gij vreemde vrouwen hebt gehuwd. Daardoor hebt gij Israëls schuld nog vermeerderd. Maar geef nu eer aan de Heere, de God uw vaderen, doet wat hem welgevallig is en scheidt u af van de volken des lands en van de vreemde vrouwen. Daarop gaf de gehele gemeente met luider stem ten antwoord: aldus naar uw woord is het aan ons om te doen. Maar het volk is talrijk en het is regentijd, zodat het niet mogelijk is buiten te blijven staan. Ook is dit geen werk voor 1 of 2 dagen, want we hebben in dit opzicht veel overtreden. Laten toch onze oversten optreden voor de gehele gemeente. Dan kunnen allen in onze steden die vreemde vrouwen hebben gehuwd op vastgestelde tijden verschijnen en met hen de oudsten en de rechters van elke stad, totdat wij de brandende toren van onze God over deze zaak van ons hebben afgewend. En dan komt er een lange lijst van degenen die zich schuldig hadden gemaakt. En dan staat er in vers 44, deze allen hadden vreemde vrouwen genomen. Hieronder waren vrouwen die zonen hadden voortgebracht. Zo eindigt het boek Ezra. Deze twee hoofdstukken hangen heel duidelijk samen met elkaar. Ze vormen een eenheid. Ze beginnen met de woorden, toen dit gebeurd was, dat sluit dan aan bij de vorige verzen, vorige hoofdstukken. Het was dus niet zo lang nadat Ezra teruggekomen was uit Babel, misschien al met hoge verwachtingen. Dat kun je voorstellen, dat heb je ook wel eens bij mensen die uit een traditionele gemeente komen, waar ze het erg duf en sloom vinden, waar ze vinden dat er weinig geestelijke kracht is, een slappe prediking. En dan komen ze in een of andere gemeente die in hun ogen een frisse en levendige gemeente is. En ze lopen daar een tijdje rond en ze zijn aanvankelijk in de zevende hemel. En dan na een paar maanden, soms misschien al na een paar weken, dan ontdekken ze dat het daar ook niet alles is wat ze hadden gedacht. Misschien was dat al ongeveer het gevoel dat Ezra ook overkwam. Deze mensen die uit Babel waren teruggekeerd naar het beloofde land. Je zou kunnen zeggen dat waren ook veelbelovende mensen. Ze hadden hun goede bestaan in Babel opgegeven. Ze waren bereid om in het land weer een nieuw bestaan op te bouwen. Ze hadden zich ingezet voor de tempel, voor het huis Gods, dat ook in deze hoofdstukken voorkomt. Want het is bij het huis Gods, bij die nieuwe tempel, op het tempelplein, dat Ezra zich verootmoedigt. Ze hadden zich geweldig ingezet en je zou denken, jongen, dat is nou een ideale gemeente. Ezra moet met groot enthousiasme zijn aangekomen met zijn mensen, om nou deze bijzondere Israëlieten, die deze offers hadden gebracht, om weer naar het beloofde land terug te keren, aan te treffen. En dan krijgt hij niet zo lang na het voorgaande dit te horen. Het vorige, daar staat in hoofdstuk 8 vers 31, het was op de 12e van de eerste maand. En dan lezen wij in hoofdstuk 10, we hebben dat gelezen, dat het was in de 9e maand, op de 20e der maand. Dat zal dan wel hetzelfde jaar zijn geweest. Binnen een aantal maanden komt deze wantoestand aan het licht. Ezra zelf heeft dat zo gauw niet in de gaten gehad. Je kunt niet aan die vrouwen waarmee de Israëlieten getrouwd waren meteen zien uit wat voor land ze afkomstig waren. Want zoveel anders zullen die Ammonieten en Moabieten en Edomieten en Amorieten en hoe ze allemaal geheten hebben daar ook wel niet uitgezien hebben. Dus dat soort dingen valt niet zo gauw op. Dat is ook heel belangrijk in het algemeen trouwens. Wie zijn de mensen die het eerst opvalt wanneer er iets mis is onder Gods volk? Wanneer de toestand niet zo is als het zou moeten zijn? En dan staat er hier in vers 1 van hoofdstuk 9, toen dit gebeurd was, kwamen de oversten tot mij. Niet allemaal natuurlijk, maar die oversten. Want sommigen hadden zichzelf schuldig gemaakt aan trouwbreuk. Maar die oversten die werkelijk deze zaken onder ogen hadden gezien en daaronder leden. Het is wel merkwaardig, dit is een kenmerk van echt leiderschap. Er wordt veel over oudsten gesproken en wat voor mensen zijn geschikt om oudsten te worden. We kijken naar allerlei natuurlijke eigenschappen en ik zeg ook niet dat ze die niet zouden moeten hebben. Ze moeten over leidersgaven beschikken, deels ook onderwijzende gaven, deels ook pastorale gaven, deels misschien wel administratieve gaven, bestuurlijke gaven. Maar dat ligt toch voor een groot deel op het natuurlijke vlak. Een geestelijke bediening, geestelijk leraarschap en herderschap, leiderschap, dat ligt op een ander niveau. En dat zie je hier. Dit waren oversten die er een scherp oog voor hadden dat de dingen onder Gods volk totaal verkeerd waren. En daar ook onder leden. Dat is geestelijk leiderschap. Dat leer je ook niet zomaar op een leiderscursus, dit soort dingen. Want hier heb je een geestelijke antenne voor nodig. Ezra, die er nog niet zo lang was, had dit helemaal niet gezien, maar deze mensen hadden het gezien en leden daaronder. Het betekent ook dat zulke leiders in geestelijke contact staan met de Heere God. Het zijn mensen waarover we lezen in Hebreeën 13, vers 7, u weet dat wel. Waar staat, gedenkt uw voorgangers. Maar ook van de overleden voorgangers wordt gezegd, volg hun geloof na. Er worden een paar hele boeiende dingen gezegd over wat voor eisen voorgangers aan moeten voldoen. Wat voor geestelijke kwaliteiten. In nummer 10, dat is nou wel even heel wat anders, daar gaat het over de zilveren trompetten. Daar moeten 2 stoten gegeven worden om het volk bij elkaar te roepen, maar 1 stoot om de leiders bij elkaar te roepen. Blijkbaar hebben die minder signaal nodig om aan het woord van God gehoor te geven. Een goede leider, denken we, die moet ook goed gebekt zijn. Maar God heeft ons niet voor niets 2 oren gegeven en maar 1 mond. Misschien zouden geestelijke leiders in de eerste plaats niet goed gebekt moeten zijn, maar goed geoord moeten zijn. Dat is een nieuw woord dat ik vanavond invoer. Goede geestelijke oren hebben om te horen. Het eerste wat van ze verwacht wordt is dat ze zo dicht bij de Heere leven dat ze ook die gevoeligheid ontwikkelen voor toestanden in de gemeente die niet in orde zijn. En daar dan ook geestelijk goed mee om te gaan. Ze gaan daarmee naar de man Gods. Ezra was natuurlijk met alle eerbetoon ontvangen. Zo'n gewichtig man, een schriftgeleerde, we zien ook later hoe Sechanja, die we in hoofdstuk 10 tegenkomen, met hem omgaat. En ze hebben gevoeld, we moeten dit bij de man Gods brengen. En let eens op de reactie van Ezra. Ze vertellen hem dat de mannen van het volk huwelijken zijn aangegaan met vreemde vrouwen. Dat zijn buitenlandse vrouwen, waardoor het heilige zaad zich vermengd heeft. Want daar komen kinderen uit voort en die kinderen waren dus half Joods en half wat anders. Hetitisch, Jebusitisch, Ammonitisch, Moabitisch, Egyptisch, wat het ook mogen zijn. Om 2 redenen was dat zeer verwerpelijk. In de eerste plaats sowieso al, het was het verboden voor Israël om zich te vermengen met de volken om hen heen. Zoals het hier staat, het heilige zaad heeft zich vermengd. Heilig betekent niet dat die Israëlieten op zichzelf beter waren dan die andere mensen om hen heen. Heilig heeft hier nog bijzonder die betekenis, eigenlijk is dat 1 van de betekenissen van het woord, van afgezonderd en toegewijd aan de Heere. Dit is een volk door hem apart gesteld, niet omdat het beter is, maar omdat het een voorbeeldfunctie zou hebben voor alle volkeren. En God door dit volk in het bijzonder geëerd zou worden. Dit volk dat aan hem zo is toegewijd, vermengt zich met buitenlandse vrouwen, niet omdat allochtone vrouwen op zichzelf slechter zouden zijn, maar omdat die vrouwen de afgoden dienen. Ze horen niet tot het heilige zaad. Ze dienen de afgoden. Salomo is daarbij het afschrikwekkende voorbeeld. Hij had vele, vele buitenlandse vrouwen. En ze hebben hem meegezogen in de richting van de afgodendienst. Door hen heeft hij zich neergebogen om hen een plezier te doen, blijkbaar. En misschien ging het nog wel verder dan dat voor die goden van die vreemde volkeren. Geestelijk gaat dat heel diep. Ik bedoel, het gaat er maar hier niet om dat je niet een meisje moet trouwen uit een andere kerk trouwens. Dat is vandaag in de dag wel hopeloos ouderwets. Daar maakten ze zich 40 jaar geleden nog druk over. Hoewel ik pas een stel getrouwd heb dat 13 jaar lang om elkaar heen gecirkeld had. En maar niet tot een huwelijk durfde te komen. Omdat de een van dit reformatorisch filiaal was en de andere van een ander filiaal. En ik denk, jongen, dat dat nog voorkomt. Ze zijn ook wel een beetje ontredderd, want ze weten nou samen niet waar ze naartoe moeten. Dus ze dolen een beetje rond, maar eindelijk na 13 jaar hebben ze dan toch moed gevat om te trouwen. En omdat ze niet wisten waar ze terecht moesten komen, hebben ze deze evangelische broeder maar uitgenodigd om hun huwelijk in te zegenen. Maar in het algemeen is dat niet meer zozeer een probleem en daar gaat het ook niet om. Want of je nou gereformeerd of baptist of pinkster bent, het gaat erom dat je van harte de Heer Jezus lief hebt. Natuurlijk heb je een praktisch probleem als je dan niet goed weet waar je samen naartoe moet. Maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het over vrouwen die de afgoden dienen. Hier gaat het over, zijn er mannen die vreemde vrouwen nemen. Daarom hebben we het nu over vrouwen. Het is niet dat die vrouwen erger waren. Maar het was nou helemaal niet zo dat Joodse vrouwen vreemde mannen namen. Maar deze vrouwen kwamen uit het terrein van de afgoden. En laten we goed bedenken, afgodendienst is niet maar je neerbuigen voor goden van hout en steen en goud en zilver. Daarachter gaan demonische machten schuil. Deuteronomium 32 vers 17 laat ons dat zien. En in het Nieuwe Testament vinden we het in 1 Korinthe 10 vers 20 en in Openbaring 9 vers 20. Achter de afgoden, die beelden, gaan geestelijke demonische machten schuil. Dat betekent deze vrouwen kwamen van het terrein van de demonische activiteit. Zij dienden deze goden en zij waren dus in de greep van demonische machten. Dat moeten we goed bedenken, anders dan begrijpen we niet waarom in het vervolg van deze hoofdstukken zo streng wordt opgetreden. Dus dat is al de eerste reden. Dan komt misschien nog een reden bij en dat is, waarom zijn ze met deze vrouwen getrouwd? Waren er geen aardige Joodse meisjes? Heel vaak zaten er ook politieke bedoelingen achter. Ik bedoel, het hele idee dat je met iemand trouwt omdat je er verliefd op wordt, dat vind je in de Bijbel zo niet. Ik zeg ook wel eens een keer, verliefdheid is eigenlijk geen goede basis voor het huwelijk, want het gaat vanzelf weer over. En dan heb je niks meer of het is liefde geworden. Je moet eerst wachten tot de verliefdheid liefde is geworden, want verliefdheid is maar een bevlieging van een tijd. Maar dat was hier helemaal niet aan de orde. Misschien was het wel zeer berekenend, want die vreemde vrouwen die zochten ze niet ver weg, ze gingen niet naar het buitenland. Die vrouwen woonden daar. Israël was daar zo lang niet geweest, 70 jaar, dat heel veel van die vreemde volkeren in het land woonden. Ze hoefden dus niet ver te zoeken. En die vreemde, die heidense volkeren, die hadden daar ook heel wat van het land in bezit. Misschien dachten ze wel door deze vrouwen te trouwen dat ze een deel van het land daardoor terug konden krijgen in eigen bezit, in Joods bezit. Zo ze denken, dat is een nobel motief. Maar dat was het helemaal niet. Je kunt een goede zaak najagen met volkomen verkeerde middelen. En dat gebeurt hier. En dan moet je eens opletten hoe dramatisch de reactie van Ezra is. Wij zouden misschien zeggen, nou jongens, dat is helemaal niet goed. Daar moeten we wat aan doen. En had hij op zichzelf gelijk gehad. Maar hij is totaal verbijsterd. Hij scheurde zijn klederen en zijn mantel en trok zich de haren uit het hoofd en uit de baard. Dit hoort bij rouw. Normaal doe je dit als een geliefde gestorven is. Dan scheur je je klederen. Men zegt wel dat dat is omdat als de ziel afdaalt in het dodenrijk, dan heeft de ziel geen kleren meer nodig. In de rouw zijn betekent alsof je zelf dood was. Zo diep is je smart. Je rukt je de kleren van het lijf. Je trekt je de baardharen uit. Haargroei is bij veel volkeren iets geheimzinnigs. Het leven manifesteert zich door die altijd maar groeiende haren en nagels. Het zijn diepe symbolische handelingen. Wat hier gebeurd is in Israël heeft voor Ezra dezelfde betekenis alsof een geliefde gestorven was. Het zijn tekenen van de dood. Deze zonden staan voor hem gelijk met de dood. En hij zit daar verbijsterd. En dan komen al die mensen, dat is een prachtige omschrijving, vers 4... Allen die beefden voor de woorden van de God van Israël. Dat klinkt misschien wat negatief, dat beven. Maar het betekent, dit waren de mensen die een heilig ontzag hadden voor Gods woord. Dit is een soort mensen dat ook begrijpt waar we het vanavond over hebben. Want je moet een heilig ontzag hebben voor het woord van God om deze dingen te kunnen begrijpen. Om te snappen waarom Ezra zo verbijsterd was en te snappen waarom ze straks zulke krachtige maatregelen zullen nemen. En dan zit hij daar en hij zegt niets. Ze wachten allemaal op het woord van deze godsman, maar hij zegt niets. Ik bleef verbijsterd neerzitten tot het avondoffer. Je kunt je voorstellen dat dit ook al op het tempelplein gebeurde. En dan midden op het tempelplein stond het brandofferaltaar. En het avondoffer, dat is eigenlijk al om 1:00 of 3:00 smiddags. Dan ontstaat er activiteit. De priesters komen met het offerdier. Het brandoffer, het avondbrandoffer, om dat te slachten en dan op het altaar te leggen, zodat het geheel en al in rook zal opgaan. 3:00 smiddags, dat is het 9e uur van de dag, volgens de Joodse telling. Dat is een bijzonder moment. Je zou haast denken, Ezra heeft het erom gedaan. Dit is een bijzonder moment. Er zijn zoveel gebeurtenissen, die op dit moment zich afspelen in de schrift. Nou ja, zoveel, maar er zijn enkele heel treffende voorbeelden. In 1 Koningen 18, als Elia daar staat op de Karmel. En hij het volk wil terugbrengen, eigenlijk een soortgelijke situatie, terugbrengen van de dienst van de afgoden en wil terugbrengen naar de Heere God. Naar de dienst van de ene ware God. Hij heeft die Baalspriesters uitgedaagd om hun God aan te roepen en vuur van de hemel te laten neerdalen. Dat is niet gelukt. En dan is hij aan de beurt. Geweldige geloofsdaad. Om dan tot de hemel te bidden, laat nu maar het vuur neerkomen. Dan moet je van tevoren wel, met eerbied gesproken, een deal met de Heere God hebben gesloten. Want anders zou het pure overmoed zijn om dan te verwachten dat de Heer op jouw commando dat zo zou doen. Maar hij was in de weg van de Heer. Hij wist wat God van hem wilde. En dan staat er dat hij bad op de tijd van het avondoffer. De 10 en de 2 stammen waren toen van elkaar gescheiden. Die 10 stammen konden helemaal niet naar het avondoffer. Maar het was een heilig moment. Het gebeurde op het moment dat in de tempel in Jeruzalem, in het tweestammenrijk, het offerdier op het altaar kwam en geslacht werd en in rook opging voor de Heer. Alsof de Heilige Geest wil zeggen wat daar gebeurde op de Karmel. Maar ook wat hier gebeurt in het leven van Ezra, dat is alles gefundeerd in het offer. En we weten dat alle offers van het Oude Testament verwijzen naar het ene ware offer van de Heer Jezus Christus. Dat moet je hier tussen de regels doorlezen natuurlijk. Maar het is niet zomaar toevallig dat dat hier zo gebeurt. Ik vind iets dergelijks in Daniël 9. Daniël pleit voor het volk. Hij beleidt de schuld van het volk. Dat is ook weer een overeenkomst met Ezra, die hier zich zal verootmoedigen en schuld beleiden. En als Daniël schuld beleidt, plaatsvervangend voor het volk, want Daniël had zelf part nog deel aan die zonden en Ezra hier ook niet, maar ze doen dat plaatsvervangend voor het volk, dan krijgt hij antwoord van de Heere God door middel van een engel. En dat gebeurt ten tijde van het avondoffer. Alsof de Heere God wil zeggen dat ook de beloften die dan aan Daniël gegeven worden, gebaseerd zijn op het werk van Christus. En dan te bedenken dat de Heer Jezus ook, zoals we dat lezen van Goede Vrijdag, op het 9e uur gestorven is. Dit is het uur van het avondoffer. Het moment dat het avondoffer daar in de tempel in Jeruzalem gebracht werd, stierf de Heer Jezus aan het kruis, op het 9e uur. Het gaat zelfs nog verder dan dat. In Handelingen 10 horen we het verhaal van Cornelius, die bidt tot de Heere, dat hem toch iemand gezonden mag worden die het hem evangelie zal uitleggen. En dan staat er dat hij antwoord krijgt ten tijde van het avondoffer, op het 9e uur. Daar staat niet avondoffer, daar staat op het 9e uur. Daar staat er dus natuurlijk niet zomaar bij. Er zijn talloze gebeurten in het boek Handelingen waar niet bij staat hoe laat het gebeurt. Dat is eigenlijk hoogst ongebruikelijk. Maar hier staat bij, het gebeurt op het 9e uur. Dan heb je weer die geheimzinnige aanwijzing. Dit is een heilig moment op de dag. Dit is de dag van het moment van het avondoffer. En nu weten we, dit is het moment dat de Heer Jezus stierf. Het betekent dat het offer van de Heer Jezus niet alleen van belang is voor onze bekering. Alsof op dat ene moment dat we onze zonden belijden en tot God komen, alsof dat van belang is voor ons eeuwig behoud. En verder hebben we met dat werk van de Heer Jezus niet zoveel meer te maken, maar dat is natuurlijk niet zo. Een gemeente als geheel, maar ook individueel kan ons dat overkomen, kan op een dieptepunt komen waar ze als het ware opnieuw moet herleven, doormaken wat herstel is, wat leven uit de dood betekent. Je kunt ook als christen weer in een doodse toestand terechtkomen. We hebben dat gehad over die rouw, die eigenlijk verwijst naar de dood. En in zo'n doodse toestand is dan opnieuw levendmaking nodig. En dan wijst de Heilige Geest erop dat ook als je hersteld wordt, al individueel als gelovige met de Heere God, weer in gemeenschap gebracht moet worden met belijdenis van je zonde, of wanneer dat een hele gemeente overkomt, dat dat weer geschiet op basis van dat werk van Christus. Elke keer als wij met belijdenis van onze zonde tot God moeten gaan, maken we onszelf indachtig dat ook de vergeving die we dan weer mogen ontvangen gegrond is in het werk van de Heer Jezus. En let u nou eens op wat er dan gebeurt. In vers 5 staat hij op van zijn verootmoediging. En met gescheurd kleed, een gescheurde mantel, knielde ik Opstaan betekent misschien wel dat hij uitgespreid lag op de grond voor het aangezicht van de Heere God. En dan staat hij op en knielt. Knielt zoals een mens bidt. Zijn handen uitgebreid voor de Heere God. Je ziet het voor je. In een ontvangende houding. Wat hij dan spreekt is, zoals Daniel dat doet in Daniel 9, woorden van verontmoediging, van schuldbelijdenis. Ik heb ze straks niet gelezen, maar laten we nu eens doorlezen. In vers 6, mijn God, ik schaam mij. En durf mijn ogen niet tot u opslaan, o mijn God, want onze ongerechtigheden. Is dat niet mooi? Dat is wat ik bedoel, plaatsvervangend schuldbelijden. Ezra had part nog deel aan deze zonden. Hij had geen vreemde vrouw getrouwd. Net zoals Daniel geen deel had aan de zonden die hij in Daniel 9 beleed. Maar als je je één maakt met Gods volk, dan zeg je onze ongerechtigheden. Dat kennen wij niet zo. Wij zijn zulke individualistische mensen, dat we de neiging hebben, ook als er in een gemeente ernstige problemen zijn, om ons daarvan te distancieren. Het gaat ons niet aan. Ik krijg vaak na bijbelstudies vragen, want bij ons in de gemeente is het een koude boel. En hebben die mensen niet in de gaten dat ze het ook over zichzelf hebben. In onze gemeente is totaal geen leven. Dan zeg ik wel eens, weet u wel wat u zegt? U zegt dat het uw gemeente is, dat u er dus toe behoort. En u zegt dat er totaal geen leven is. Daarmee zegt u, dat er ook totaal geen leven in u is. Nou, dat hebben ze zich niet gerealiseerd. Ze staan als het ware een beetje tegenover die gemeente. Ze staan er een beetje buiten. Ze hebben niet in de gaten dat ze er zelf deel van uitmaken. Dat ze dus een oordeel uitspreken over zichzelf. En dat komt doordat we dit collectieve aspect kwijt zijn. We kunnen ons heel gemakkelijk innerlijk losmaken van zo'n gemeente en een beetje tegenoverstellen. Vandaar dat ook zoveel mensen dan ook heel gemakkelijk de overstap maken om naar een andere gemeente te gaan. Waar ze ook weer teleurgesteld raken. En als dat eenmaal gebeurt, dan raken ze op drift en gaan ze van de een naar de ander. En eigenlijk sluiten ze zich innerlijk nooit meer bij een gemeente aan. Misschien wel omdat ze zich daar te goed voor voelen. Maar dan weet je ook niet wat het is om samen als gemeente te leiden. Samen je te verootmoedigen, ook al heb je misschien persoonlijk helemaal geen deel aan die zonden. Daar heb je dan geen benul meer voor. Want als individueel persoon, als individualist kun je zelfs wel zeggen, sluit je er altijd voor af. Je staat er altijd buiten. Je bent eens een tijdje lid hier en een tijdje lid daar, maar je hebt eigenlijk nooit innerlijk deel aan wat er gebeurt. Je blijft een buitenstaander. Dat is de voordeel, ze kunnen niet te dicht bij jou komen. Maar het grote nadeel is, je kunt ook nooit je tenutte maken van zo'n gemeenschap. Je kunt je er nooit voor inzetten. Want hoe meer je ervoor inzet, hoe meer er één mee wordt. En des te meer zul je ook lijden met het geheel. Ook al heb je persoonlijk geen schuld. Zulke mensen leren nooit zeggen, onze ongerechtigheden. Zoals de Heer Jezus heeft dat gezegd in de psalmen, zie je dat. In heel duidelijk messiaanse psalmen. Ik denk aan psalm 40... Psalm 69, waar hij dan zegt, onze of mijn ongerechtigheden. Terwijl het in feite helemaal niet de zijne waren, maar de onze. Maar hij heeft ze op zich genomen. Maar zo kun je ook je één maken met het volk. En dan worden de zonden van het volk jouw zonden. Terwijl je er persoonlijk geen deel aan hebt, maar jij verootmoedigt je. Als in een gemeenschap mensen zich gaan verootmoedigen over collectieve schuld, zijn het de beste mensen die zich verootmoedigen in het algemeen. Die eigenlijk het dichtst bij de Heere staan. Dat is een merkwaardig contradictie. Het zijn eigenlijk de mensen die het minste reden hebben zich te verootmoedigen. Degenen die het meeste reden hebben, die doen het slechtst of het laatst of helemaal niet. Dat is juist het goede deel. Dat zijn de mensen zoals het hier staat, die beefden voor het woord van de God van Israël. Die mensen die het laatste reden hadden om zich te verootmoedigen, dat zijn degenen die het eerste doen. Maar ze doen het voor het geheel. In Daniel 9 zie je dat door het gebed van Daniel de vloek die op Israël rustte verbroken wordt. En daardoor kan het herstel beginnen. Dat is de geestelijke, de vrome, de ware kern. Het ware zelf van Israël. Dat zich verootmoedigt. Waardoor er zegen van God kan toestromen naar het volk als geheel. En dan zegt hij vers 7. Van de dagen onze vaderen af. Tot op deze dag zijn wij in grote schuld. En om onze ongerechtigheden zijn wij overgeleverd. Wij, onze koningen, onze priesters in de macht van de koningen der landen. Aan het zwaard, aan gevangenschap, aan plundering, aan openlijke schande zoals nu. Je ziet hier dat Ezra de zaak veel breder oppakt. Hij kijkt niet alleen naar dit ene probleem. Hij brengt het in een heel groot, wijd kader. Hij betrekt de hele geschiedenis van Israël erbij. Hij herinnert De anderen, de heren eraan, hoe ze ook vanwege hun zonden destijds in ballingschap waren overgeleverd. En ook hoe ze nu na de ballingschap toch nog steeds onder vreemde heerschappij stonden. Dat was een zaak van voortdurende verontmoediging. Je zou zeggen, ze waren teruggekeerd in het land. Jawel, maar ze hoorden toch nog steeds tot het Perzische Rijk. De feitelijke machthebber ook daar in het beloofde land was de koning van Perzië, ook al was die ver weg. Want Israël was een deel van dat Perzische Rijk. Let maar hoe het verder staat in vers 8. Thans is ons sedert kort genade bewezen van de Heere onze God, doordat hij ons heeft gelaten, degenen die ontkomen waren. Dat zijn degenen die uit Babel zijn teruggekeerd naar het land. Hij heeft ons een tentpin gegeven in zijn heilige plaats. Dat is daar waar de tentel is, waar de tempel staat. Een mooie beeldspraak, een tentpin. Dat is maar een heel klein stukje. Het is nog niet eens een hele tent. Wat heb je aan een tentpin die los in de grond geslagen wordt? Ach, het is maar een klein hoopje volks dat teruggekeerd is met Zerubabel en later met Ezra, terwijl de grote massa is achtergebleven. En toch, het is een tentpin vast ingeslagen in deze heilige plaats. En ook al zijn het er maar zo weinig, God heeft zijn ogen op hen gericht. En er staat zelfs, waardoor onze God onze ogen deed oplichten en ons een weinig verademing gaf in onze slavernij. Want wij zijn wel slaven. Slaven van de koning van Perzië betekent dat. Geen vrij volk. Voor de ballingschap hadden ze altijd hun eigen koningen gehad, hoewel die koningen meer en meer in de macht raakten van de Assyriërs en de Babyloniërs. Maar nu waren ze nog steeds onderdanen van een vreemde koning. Wij zijn wel slaven, zegt Ezra, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten. Hij heeft ons gunst doen vinden bij de koningen van Perzië, dat zij ons verademing gaven om het huis van onze God te doen herrijzen en zijn puinhopen te herstellen en ons een omtuining gaven in Juda en Jeruzalem. Wat een zegening heeft de Heer ons geschonken. We hadden het niet verdiend. We waren terecht vanwege onze zonden naar Babel gebracht. Maar God heeft zich in genade over ons ontfermd. Hij heeft het hart van de koning van Perzië bewerkt, dat die ons weer gelegenheid gaf om terug te keren naar het beloofde land en daar de puinhopen te herstellen en een omtuining, een omheining, figuurlijk gesproken, waarbinnen dat heilige zaad, dat heilige volk Gods weer kon wonen, omringd door de bescherming van de Heere God. En wat heeft Israël daarop geantwoord op deze zegen? Wat hebben ze ermee gedaan? Ezra zegt het, maar nu wat zullen wij hierna zeggen, onze God? We hebben immers uw geboden verlaten, die gij ons door de dienst van uw knechten, de profeten, gegeven had. Met deze woorden, het land waar gij komt om het in bezit te nemen is een bezoedeld land, wegens de bezoedeling door de volken der landen, vanwege de gruwelen waarmee zij het in hun onreinheid hebben gevuld van het ene einde tot het andere. En dus was er een geweldige bedreiging voor Israël dat ze door die bezoedeling zouden worden aangetast. En daarom staat hier in vers 12, dus moogt gij uw dochters niet aan hun zonen tot vrouw geven, noch hun dochters voor uw zonen tot vrouw nemen. Zoek nimmer hun welzijn en hun geluk, opdat gij sterk moogt zijn, het goede des lands moogt eten en het voor altijd aan uw kinderen ten erfenis moogt geven. Een merkwaardig citaat. Het klinkt alsof het een letterlijk citaat is uit het woord van God, uit de Torah, uit de wet van Mozes. En toch, als u dit gaat opzoeken, zult u het nergens vinden. Nergens zult u deze woorden zo vinden. En dat is een bijzondere les. Als je bedenkt wat hier gebeurt. Zij die beven voor het woord van de Heere God, om dat woord nog weer eens te citeren. Dat zijn mensen die de Bijbel niet alleen maar letterlijk verstaan. En letterlijke citaten kunnen geven. Kijk, maar daar staat het. Dit of dat mag niet. Maar die de schrift ook geestelijk verstaan. Ongeestelijke of onrijpe, om aardig te zijn zeggen we dat er ook bij. Onrijpe christenen zeggen nog wel eens een keer. Waar staat dat in de Bijbel dat het niet mag? Dat is of een zeer onrijpe of een zeer ongeestelijke opmerking. Want dat betekent een wettische houding. Vertel ons waar het niet mag en als het nergens in de Bijbel staat, dan mag het dus. Dat is die houding. We houden ons wel aan die dingen die uitdrukkelijk in de Bijbel staan. Beetje tandenknarsend, maar vooruit. Oké, zover willen we nog wel gaan. Maar als er niks over in de Bijbel staat, dan hebben we daar dus de vrije hand in. Terwijl er natuurlijk ontzettend veel dingen zijn waarvoor je niet een letterlijke Bijbeltekst kan vinden, maar die wel naar de geest van de schrift zijn. Ik herinner me dat ik in Afrika eens een heel grote kerk bezocht en ik sprak daar met een van de leiders en we kwamen toen te spreken over alle regels die er golden en toen zei die man, ja, wij mogen volgens de Bijbel niet roken en geen alcohol gebruiken. Ik zei, oh, dat is interessant. Ik zei, waar staat het in de Bijbel dan dat je niet mag roken? Hij zei, dat weet ik niet, maar het moet ergens staan, zei hij, anders hadden wij het niet verboden. Nou was ik het grandioos met hem eens dat dat niet gebeurde daar in die kerk. Maar het was wel grappig dat hij niet wist waar dat in de Bijbel stond, want het staat ook nergens in de Bijbel. Maar ik zou durven zeggen, het was wel geheel en al in de geest van de schrift. En in zoverre had hij gelijk. Het was een beetje onnozel dat hij niet wist dat er geen Bijbeltekst voor was. Maar het was wel in de geest van de schrift. Je praat als een kind dat de kantjes ervan afloopt. Als er geen uitdrukkelijk verbod van vader en moeder is, dan mag het. Maar een goed kind van zijn ouders, die weet in bepaalde omstandigheden dat je dingen niet doet. En als iemand dan vraagt, ja, maar je vader heeft toch niet verboden? Dan zegt hij, nee, maar ik ken mijn vader. Hij heeft geen uitdrukkelijk gebod gegeven of verbod, maar ik ken hem. Ik weet hoe hij, als ik dit aan hem zou vragen, zou antwoorden. Als je je vader goed kent, dan weet je dat. Als ik dat aan hem vraag, of je moeder, als ik dat aan hem of haar vraag, dan weet ik wat voor antwoorden komt. Want ik ken mijn vader, ik ken mijn moeder. En zo kan Ezra hier een woord geven dat precies klinkt als een citaat. U vindt het nergens in de Torah, in de 5 boeken van Mozes. Maar het is alsof Ezra zegt, Heere God, als ik u zou vragen, hoe denkt u over deze dingen, dan zou dit uw antwoord zijn, want ik ken u. Dat is heel bijzonder. Want wat er staat is natuurlijk geheel en al in de geest van de schrift. Als Israël zich niet mocht afgeven met de afgoden van de volkeren van de Kanaanieten en andere omliggende volkeren, dan is het heel duidelijk dat ze geen vrouwen mochten nemen die afgoden mee in huis zouden brengen. De uitzondering niet te nagesproken. Denk erom, Rut is een uitzondering, maar voordat er zelfs maar van een huwelijk met Boas sprake was, had deze Rut gezegd tot Naomi, uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Zij had de afgoden afgezworen voordat zij de vrouw van een Israëliet werd. Dus zo spreken wij. Wij spreken niet alleen maar met uitdrukkelijke Bijbelteksten. We willen ook spreken in de geest van de schrift. Ik weet heel goed dat er ook misbruik van gemaakt kan worden. Want iedereen kan wel zeggen, ja, dit of dat is in de geest van de schrift, dus dat mag niet. En dan kun je terecht zeggen, ja, laat het dan maar eens zien dat dat in de geest van de schrift is. Natuurlijk is dat ook gevaarlijk. Het is soms veel gemakkelijker om precies te weten waaraan hebben we ons te houden. En verder gaan we niet speculeren over wat er ook nog in de geest van de schrift is enzovoort. Maar dat is ook een kinderlijke houding. Geef ons maar een lijstje wat we precies moeten doen. Dat is een wettische houding. Het gaat er niet om alleen maar te doen wat God uitdrukkelijk gezegd heeft en voor de rest zijn we dan vrij. Dat is typisch wetticistisch. Het gaat er veel eer om te verstaan wat wil de Heere God en liefste van ons. Ook op die punten waar we geen uitdrukkelijk gebod hebben. Omdat we hem lief hebben en omdat we hem kennen, willen we handelen in zijn geest. Zouden wij dan, zegt Ezra in vers 13, zouden wij dan na alles wat ons overkomen is, denk eens aan die ballingschap die het gevolg was van onze zonde, denk eens aan de genade van God die ons weer teruggebracht heeft. Alles wat ons overkomen is vanwege onze boze daden en onze grote schuld, terwijl gij, onze God, ons minder hebt toegerekend dan onze ongerechtigheden verdienden. En ons nog zoveel geschonken hebt die ontkomen zijn. Mooi hè. Zelfs de straf, zegt hij, was nog mild vergeleken bij onze zon. Dat is de eerste genade. En de tweede genade is dat die straf niet altijd heeft voortgeduurd. Maar dat er ook nog zijn die ontkomen zijn aan de ballingschappen, teruggebracht zijn in ons land. En wat hebben we nou gedaan, zegt hij. Hoe hebben we onze dank nou aan u betoond? We hebben op een verschrikkelijke wijze gezondigd. We hebben wederom uw geboden geschonden. We hebben ons verzwagerd met deze gruwelijke volken. Zoudt gij dan niet tegen ons torenen tot verdelgens toe, zodat er geen overblijfsel of ontkomende meer zou zijn? O Heere God van Israël, gij zijt rechtvaardig daarin dat wij als een schare ontkomenen zijn overgebleven, gelijk heden het geval is. Zie, wij staan voor uw aangezicht in onze schuld. Waarlijk, niemand kan deswegen voor uw aangezicht stand houden. Het is merkwaardig dat Ezra door zijn verdriet zo overmand is, Dat het erop lijkt dat hij helemaal niet tot daden zal komen. Hij heeft zich neergeworpen voor de Heere God. En hij zegt, Heere God, zeg het nou maar. Wat moeten we nou in vredesnaam doen? We hebben het zo verschrikkelijke vanaf gebracht. Wat moeten we doen, Heere God? En hij geeft zelf niet het antwoord. Hij, de grote godsman. Dat zeg ik niet als een verwijt naar Ezra toe. Misschien zelfs dan in zekere zin als iets dat voor hem pleit. Want het laat ons zien hoe groot zijn verdriet en zijn verbijstering was. Hij ziet geen in- of uitweg meer. En ik benadruk dat omdat het dan een heel gewone man is uit het volk van God, die wel het antwoord weet. Ik bedoel, ik heb gezegd, leiders moeten leiden. En op een geestelijke wijze. Ze moeten zo dicht bij de Heere leven dat ze weten waar het misgaat onder Gods volk. Maar ze hoeven niet altijd alle antwoorden te weten. De Heere kan elke broeder en elke zuster in een gemeente gebruiken, ook om een wijs woord tot die leiders te spreken. Een wijs woord dat ze verder kan helpen om te weten wat moeten ze beslissen. Maar goede leiders gaan er ook goed mee om. Die zeggen niet van, wat moet jij mee, joh, wij zijn hier de baas. Dat is al helemaal stom om zoiets te zeggen trouwens. Maar zo toch, misschien met wat vriendelijke woorden, wij hebben het hier voor het zeggen, dus wacht nog maar af wat wij beslissen. Nee. Nee, een goede geestelijke leider, die weet dat de Heer elke broeder of zuster gebruiken kan om een wijs woord te spreken. Die zou wel kunnen zeggen, ja, waarom maakt de Heer ons dat dan niet rechtstreeks duidelijk? Ja, dan zou ik antwoorden, waarom zou dat moeten? We zijn toch een geheel? De oudste staat toch niet los van die gemeente? De gemeente heeft te luisteren naar de oudste, maar de oudste hebben toch ook te luisteren naar de gemeente? En ik zeg dat omdat we dan hier zien dat terwijl Ezra bidt en schuld beleidt, dan is er intussen een geweldige menigte van mensen gekomen. Allemaal mensen die ook net zo voelen als die oudsten, net zo voelen als Ezra. Die daar net zo onder gebukt gaan, onder deze nood. En dan komt daar die verder helemaal onbekende Sechanja. De zoon van Jehiel. Verderop is ook sprake van een Jehiel als een van de mensen die zich schuldig gemaakt hadden. Misschien had Sechanja wel van heel dichtbij gezien, als het dezelfde Jehiel is, wat zijn vader had gedaan. En wat voor invloed van zo'n vreemde vrouw uitging in het gezin van zijn vader. Hij wist het van heel nabij. Hoe dan ook, dat weten we dus niet zeker, hoe dan ook, we lezen dat deze Sechanja het woord neemt en zegt, wij zijn ontrouw geweest jegens onze God, doordat wij vreemde vrouwen uit de volken des lands hebben gehuwd. Desondanks is er nog hoop voor Israël. Het is een profetisch woord. Profeten, dat zijn maar niet alleen heel speciale personen in de gemeente, die hebben dan die eretitel profeten. Profetie is een genadegave, want we lezen in 1 Korinthe 12 dat elke gelovige die in principe zou kunnen ontvangen. Net als een woord van wijsheid of een woord van kennis, we gaan dat nou maar niet precies proberen te onderscheiden. In ieder geval een verstandig woord, dat niet alleen maar komt uit het gezond verstand, maar dat werkelijk afkomstig is van de Heilige Geest. Hier is een grote man Gods, maar ontzettend ontmoedigd. Dat kan. Hij is ontmoedigd om een goede reden. Vanwege de nood van het volk. Hij is terneergeslagen, hij ziet geen uitweg meer. En dan komt een hele gewone broeder en die tikt hem op zijn schouder en die zegt, broeder Ezra, er is nog hoop. Nog hoop voor Israël. Elke geestelijke leider in Gods volk weet hoe hij op belangrijke momenten van zijn leven bemoedigd is. Door misschien een heel eenvoudige, verder onbekende broeder of zuster, maar die op het goede moment door de Heer gezonden werd, om op zijn schouder te kloppen en zegt, hey broeder, er is nog hoop. Van de liefde lezen in 1 Korinthe 13, alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij. Je kunt zo terneergeslagen zijn door verdriet, je kunt zo ontmoedigd zijn, dat je een woord van bemoediging en van vertroosting nodig hebt van een ander, die tegen zegt, joh, hoop, er is nog hoop. Je doet net of het hopeloos is. Het is goed dat je terneergeslagen bent, ik voel met je mee. Ik herken met jou de schuld, maar er is hoop. Er is nooit een situatie waar God zegt, ja nou is het zo erg, nou kan ik ook niks meer doen. In welke zin is er dan hoop? Want je kunt daar ook heel algemeen over spreken. Ja, er is altijd hoop. Waar leven is, er is er hoop. Daar kun je ook heel natuurlijk en heel menselijk, om niet te zeggen vleeselijk, over spreken. Nee, Zacharia wijst heel concreet aan wat er moet gebeuren. En hij zegt dit. Als ik het naar mijn eigen woorden zo weer me geven mag. Ezra, je roept tot de Heer, dat is goed, we moeten ons verootmoedigen. Maar we moeten ook wat doen. Sommige mensen zeggen, we moeten bidden, bidden, bidden. En je kunt bidden, ik weet niet hoe lang. Terwijl de Heer God misschien al lang tegen je zegt, als je geluisterd had. Ja, sta nou maar op, je moet wat doen. Dat is een heel concreet voorbeeld in het boek Jozua. Waar Jozua na de slagpartij bij Ai, je weet wel, Achan had zich aan het verbannen gegrepen. En dan gaan ze aan Ai optrekken, maar er is zonde in het leger. En dan slaat God hen, 36 man van Israël sterft. En Jozua is helemaal in de put. Hoe kan dit nou toch? God heeft ons zo gezegend. Kijk eens hoe die muren van Jericho naar beneden gevallen zijn. En nu gaan we tegen zo'n klein stadje optrekken. We hebben niet eens het hele leger meegenomen. En dan worden er daar van ons een aantal mensen gedood. Is de Heer niet meer met ons? En dan ligt hij verslagen voor het aangezicht des Heeren. En zegt, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? En dan zegt de Heer, God, sta op. Je moet wat doen, ja. Je moet wat doen. Bidden is riskant. Want bidden kan betekenen dat de Heer je oproept om iets te doen. Ik bedoel, als je bidt voor je ongelovige buren, dat ze toch ook de Heer Jezus zullen mogen vinden, dan is het een riskant gebed, want de kans is zeer groot, die schat ik wel op 99%, dat de Heer de God zegt, ik heb gedacht, als ik nou eens jou daarvoor zou gebruiken. Want je kunt wel bidden voor de bekering van je buren, maar de kans is groot dat de Heer jou daarvoor gebruiken wil. En als de oudsten tot God roepen in de nood, maar dan is de kans groot dat de Heer zegt, en ik ga jullie gebruiken om er een oplossing voor te bieden. In afhankelijkheid van mij, in de kracht die ik verleen, niet alleen maar zelf een slim plannetje bedenken, niet in eigen kracht dat doen, want dan gaat het mis. Maar bidden betekent tegelijkertijd dat je iets kunt doen. Er zijn maar weinig situaties waar we bidden moeten en waar alleen God nog maar uitkomst van geven. Die zijn er ook. Maar in heel veel situaties zegt God, goed, ik zal antwoorden, maar ik ga jullie zelf gebruiken. En dat is wat hier gebeurt. Hij zegt, er is hoop, want we moeten wat doen. In vers 3, laat ons dan nu een verbond sluiten met onze God. Dus mijn vader, is dit dan weer een nieuw verbond? Nee, verbond sluiten betekent hier heel eenvoudig, we leggen een verplichting op onszelf. We nemen een verplichting op ons. Eigenlijk betekent het niet veel meer dan, we zweren een eed. Dat we alle vrouwen met de uit haar geboren kinderen zullen wegzenden, volgens de raad van mijn Heer en van hen die beven voor het gebod van onze God. En laten gehandeld worden volgens de wet. Sta op, want op u rust de taak. Ezra, jij moet het doen, jij bent de baas hier. Hij was de geestelijke leider. Zacharia zegt, ik heb nu dan raad gegeven, maar ik ben niet degene om het uit te voeren. U bent de leider. De oversten van het land zijn niet voor niks naar u toegekomen. Dus ik zeg u namens de Heere God wat u zou moeten doen. U moet niet alleen maar bidden, u moet nou eens opstaan. Ik zeg het nou een beetje grover dan hij dat natuurlijk zei, want hij zegt het met heel veel respect. Maar u moet nou eens opstaan, u moet wat doen. En dat moeten wij niet doen, dat moet u doen. Wat u moet doen is, niet alleen maar jammeren tot de Heere God, dat is heel goed. Want dat laat zien hoezeer Ezra onder de indruk was van deze grote zonde. Maar nu moeten we wat doen, we moeten die zonde opruimen. Je kunt wel jammeren over de zonde, maar als je zelf die zonde zou kunnen opruimen, dan moet je dat doen. Het is net alsof Ezra zegt, jongen, dat is een idee, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. We sturen die vreemde vrouwen weg. Nou klinkt dat natuurlijk ook makkelijker dan het is, want ik hoor de vragen al die in uw hoofd opkomen. Is dit nou de oplossing? Als hier iemand binnenkomt, een gelovige, en die blijkt een ongelovige partner te hebben, dan hebt u deze bijbellezing gehoord en er nog eens goed over nagedacht. En u zegt, nou, wij weten het antwoord. Broeder, die ongelovige partner, die moet je maar wegsturen. Is dat het antwoord? Kijk, deze hoofdstukken hebben ongetwijfeld een betekenis, ook heel letterlijk, voor ons allemaal. Ik zie onder de jeugd, christelijke jeugd in Nederland, dat de barrière om in het huwelijk te treden met een ongelovige steeds geringer wordt. Steeds kleiner wordt. Pas sprak ik ergens in de gemeente en kreeg het zo mijn hart om te vragen, is hier iemand van plan te trouwen met een ongelovige? En dat is een dame op de tweede rij, die zei, ik! Ze kreeg zo enthousiast erbij, alsof ze er nog trots op was ook. Dat vond ik wel merkwaardig. Ze reageerde ook spontaan. En toen zei ik ook heel speciaal tegen haar, want zij was de enige die reageerde. En dat was op dat moment wat ik te zeggen had. Ik zei tegen haar, ik gun je dat die man heel veel van jou houdt. Maar meer dan de natuurlijke liefde zal die jou nooit kunnen schenken. Maar van gelovige mannen wordt gezegd dat zij hun vrouwen moeten liefhebben. En dat is de goddelijke agape. Dat kunnen ook alleen maar mensen die de liefde van God in hun hart uitgestort hebben gekregen door de Heilige Geest die in hen is. Romeinen 5 vers 5. Ik zeg, gun jou een man die in het natuurlijke vlak heel veel van jou houdt. Maar hij zal nooit van jou kunnen houden met de goddelijke agape. Misschien zeg je wel, nou, dat is dan jammer, maar het doet wel zonde. Nee, maar stel je voor dat die natuurlijke liefde ophoudt. Onder christenen hoort dat ook wel eens. Ja, sorry, we houden niet meer van elkaar, dus we gaan maar uit elkaar. Ho, ho, ho. Je bedoelt gewoon dat er geen natuurlijke aantrekkingskracht meer is. Maar de Bijbel zegt, gij mannen hebt uw vrouwen lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Dat je het Christus zei, nou, ik trouw met de gemeente, want dat is zo'n schat. Er was helemaal niks aantrekkelijks aan. Maar de agape waar het daarover gaat, dat is de goddelijke, zichzelf wegcijferende liefde. Dus als die natuurlijke aantrekkingskracht er niet meer is, waarom blijven man en vrouw dan toch bij elkaar als het goed is? Want helaas komen onder christenen ook maar al te veel echtscheidingen voor. Vanwege die goddelijke agape. Moet je daar dan mee doen? Nee, want dat is nog veel beter dan al het andere. En trouwens, als die goddelijke agape goed functioneert, dan zie je trouwens ook dat die natuurlijke liefde weer terugkomt. Als mensen worden gewezen op die goddelijke agape, als hen dat wordt duidelijk gemaakt hoe dat functioneert, dan komt die natuurlijke liefde ook alweer terug. Dus er zijn hele goede Bijbelse redenen. Hoe kun je, als je werkelijk de Heere lief hebt boven alles, op het idee komen om te trouwen met iemand met wie je het allerbelangrijkste in je leven, wat nog veel belangrijker is dan het huwelijk. Het allerbelangrijkste, met wie je dat niet kan delen. Niet alleen maar dat je niet kan vertellen over wat er zondagsmorgens in de samenkomst gebeurd is, terwijl die ander op zijn nest lag of naar de televisie keek. Dan kom je thuis, je kunt het niet eens delen, maar dat is nog niet eens het belangrijkste. Die ander heeft er ook niet eens een benul voor. Die ziet jouw godsdienstigheid als een, hetzelfde als iemand anders een postzegelverzameling heeft. Ja? Je partner heeft wel eens een hobby waar je niks mee voelt. Die man die is maar met die postzegels bezig. Jij begrijpt niet wat er voor lol daarin heeft. Maar dat geeft toch niet. Dat hoeft toch niet in mindering te komen op je huwelijk. En zo ziet een ongelovige partner daar ook. Ja, mijn vrouw die is nogal godsdienstig. Die wil zondagsmorgen naar de kerk. Nou, laat ze de gang gaan. Dan slaap ik lekker uit. Voor hem is dat verdekend dat verder niks meer. Maar voor haar wel, als het goed is. Aangenomen dat zij de gelovige en hij de ongelovige is. Voor haar wel. Voor haar betekent dat alles. Het is geen hobby. Godsdienst is niet een hobby. Ja, ik ga zondags naar de baptistengemeente. Dat is mijn hobby. Nee, natuurlijk niet. Want daar zit een geloof achter dat alles in je leven omspant. Dat kan die ander niet eens begrijpen. Er staat van de Bijbel, je moet niet een ongelijk juk aangaan. Dat betekent niet een os en een ezel onder één juk laten gaan. Maar als een gelovige en met een ongelovige trouwt, die van de twee is dan de ezel? De gelovige natuurlijk. Die had beter moeten weten, die ander weet niet beter. Maar het is die ezel, dat is de gelovige. Die had beter moeten weten. Die had moeten weten, dit kan niet. Ja, het kan wel. Als je bereid bent je eigen geloof steeds verder en verder en verder kwijt te raken. Want dat gebeurt in de praktijk. Het wordt een steeds kleiner, flakkerend kaarsje. Ik heb het al zo vaak meegemaakt. Het is bijna niet vol te houden. En als er kinderen uit zo'n relatie komen, ze zullen het later in Nehemia zien. Die kinderen spreken de taal van die ongelovige partner. Die kinderen spraken asdoditisch, zullen we later lezen. Kinderen uit zulke gemengde huwelijken, verreweg de meeste van hen belanden in de wereld. Maar het gaat dieper dan dat. Dan passen we het letterlijk toe op het aangaan van vreemde huwelijken, maar het gaat veel verder dan dat. Ik denk dat christenen vroeger veel beter verstonden wat het was een heilig zaad te zijn dat leeft afgezonderd van deze wereld. Vandaag is dat bijna niet meer duidelijk te maken. Ik herinner me 40 jaar geleden het verhaal van iemand die dan eindelijk na heel veel vijven en zessen een televisietoestel had besteld. En toen het aankwam stond er op die kartonnen doos met grote letters de wereld in huis. En hij schrok zich naar en hij stuurde het pakket achter elkaar weer terug. Nou, vandaag is er nauwelijks nog een christen te vinden die daarvan zou wakker liggen. We hebben niet alleen televisie, en vroeger had je ook nog één kanaal. Tegenwoordig kun je er wel 500 hebben als je een beetje schotel hebt. En dan heb je natuurlijk op het internet ook nog eindeloos veel mogelijkheden. Het is allemaal heel vanzelf binnengesloten. En onze fijngevoeligheid om ons afgezonderd van de wereld te bewaren heeft enorm afgenomen. En dan wil ik het ook heel concreet toepassen op die dingen die ook rechtstreeks met de werking van Satan te maken hebben. Want het gaat niet alleen maar bij wereldgelijkvormigheid om die televisie, maar het gaat me niet om dat apparaat als zodanig. Er zijn ook hele goede programma's die je erop kan zien. Maar het gaat mij om de wijze waarop wij langzamerhand eenzelfde soort vermenging met het terrein van Satan hebben gekregen, ook in de christelijke wereld. En dat gebeurt op talloze terreinen. Laten we nou eens een paar andere voorbeelden nemen dan wereldgelijkvormigheid, want dan denken we meteen weer aan plaatsen waar je het eigenlijk niet naartoe zou mogen, en dingen die je eigenlijk niet in huis zou mogen, en dat is nog misschien nog niet eens het belangrijkste. Want de mensen die daar vaak tegen tekeer gaan, dat zijn mensen die zelf bijvoorbeeld ontzettend lijden aan wetticisme. Maar als je Galaten 4 erop naleest, dan zie je wetticisme en afgoderij ligt voor Paulus op één en hetzelfde vlak. In beide gevallen kom je onder de invloed van de wereldgeesten. Dat zijn de geestelijke machten van de duisternis. Het is heel treffend. Mensen die altijd tekeer gaan tegen wereldgelijkvormigheid zijn heel vaak, let maar op, dat zijn vaak heel wettische mensen. Dat zijn mensen van wie Paulus zegt, jullie zijn gewoon op een heel andere manier gevangen in demonische klauwen. Daarom is het goed om daarin veelzijdig te zijn, al die verschillende aspecten erbij te betrekken. Een vrijzinnige theologie, daarvan zegt Paulus ook, van die Meneers en Filetus, ik heb hen overgegeven in de handen van de Satan. Dat is het terrein waar ze thuis horen. De geestelijke machten kunnen op veel manieren binnendringen. Natuurlijk, voor de hand liggend is om te denken aan afgoderij, aan occulte zaken. Maar Paulus noemt in Galaten 5 een heleboel voorbeelden van werken van het vlees. En elk van die werken is een toegangspoortje voor de duivel. Jacobus 3 zegt dat bittere naijver en twistzucht demonisch zijn. Let maar eens op hoeveel mensen er zijn die tekeer gaan tegen alles wat occult is, waarbij ik weet niet wat allemaal niet occult genoemd wordt. Die zien achter elke boom een duivel staan en zijn er constant mee bezig. En ze halen hele gemeenten overhoop. En ze zaaien enorm veel verwarring. En ze hebben niet in de gaten dat ze op hun eigen manier, op hun eigen sectarische manier, die partijschappen en twisten veroorzaken, dat ze op hun manier bezig zijn met de werken van het vlees. Waarvan Jacobus zegt, dat is ook demonisch. Ik bedoel dit te zeggen, iemand met een vleeselijke instelling valt in de handen van de duivel. En dan maakt het niet zoveel uit of je nou een wetticist bent of wereldgelijkvormig. Dat zijn twee uitersten, maar ze zijn allebei even demonisch. En het maakt niet uit of je nou meegezogen wordt van allerlei dingen van deze aarde die je geestelijk leven uitzuigen, of dat je nou juist heel erg actief bent met partijschappen te vormen, splitsingen te veroorzaken in gemeenten. In beide gevallen, of het nou naar rechts of naar links is, krijgt de duivel je te pakken. En de enige oplossing is om heel dicht bij de Heer te blijven. Dus de toepassing van zulke hoofdstukken is heel breed. Het gaat hier niet alleen maar om huwelijken met ongelovigen. Het gaat hier om alles wat ons brengt op het terrein van de demonen. Zoals deze vrouwen hun Joodse mannen brachten op het terrein van de demonenverering, en die kinderen al helemaal die uit die huwelijken kwamen, zo vertel ons deze hoofdstukken hoe we moeten omgaan met die dingen, met die machten die ons brengen op het terrein van de demonen. En wie heel sterk naar links kijkt om vooral niet in dat gevaar te vervallen, die heeft niet in de gaten hoezeer die veel steeds verder naar rechts afwijkt en daar aan de andere kant in de klauwen van de duivel terechtkomt. Ik heb een paar voorbeelden genoemd, er zou veel over te zeggen zijn, maar ik wil daar niet te veel over uitweiden om dicht bij die hoofdstukken te blijven. Maar de vreemde vrouwen staan hier voor alle invloeden die ons op een of andere terrein, op een of andere wijze brengen op het terrein van de afgoden. Lees de demonen. Een demon heeft echt niet alleen maar met occulte zaken te maken. Het heeft ook te maken met vrijzinnigheid. Het heeft ook te maken met sectarisme. Met bittere twistzucht en je jaloezie in de gemeente. Die hele gemeente kan kapot maken. Partijschap. Al die werken van het vlees zijn even zoveel poortjes voor de werkzaamheid van de duivel. We moeten afronden. Ezra heeft de boodschap begrepen. En hij laat al die leiders van het volk zweren en al die mensen die er staan dat ze naar dit woord zullen handelen. En hij brengt daar nog een tijdje door in het vertrek van een of andere Johanan, waar hij de nacht doorbrengt. Hij brengt de tijd voor van vasten en bidden. Hij bedreven rouw over de trouwbreuk. En dan worden al die mensen bij elkaar geroepen. Zo'n groot gebied was dat niet hoor. Dat is echt niet van Dan tot Berzeba. Het was misschien het gebied laten we zeggen, een 10, 15 kilometer in alle richtingen rondom Jeruzalem. Zo verschrikkelijk groot was dat nog niet. Dus het was ook niet zo moeilijk om die mensen in een paar dagen allemaal daar bij elkaar te roepen. Al diegenen die in de ballingschap waren geweest, staat er nog eens uitdrukkelijk bij. Tienduizenden mensen, misschien honderdduizend tussen, ik weet het niet. Maar geen miljoenen in elk geval. Binnen 3 dagen moesten ze komen. En als ze dat niet zouden doen, want dit was een ernstige aangelegenheid, zouden ze met de ban geslagen worden. Dat wil zeggen, al hun bezit zou worden geconfiskeerd. En ze zouden uit de gemeente worden gestoten. Hier was niet een kwestie van beleefdheid of je wilde komen of niet. Ze moesten allemaal komen. En dan staan ze daar, het is de 9e maand, dus een beetje deze tijd, hè, november, december. Ik weet het niet, het is niet de tijd voor direct voor toerisme naar Jeruzalem. Het is een koude tijd, ze staan daar met z'n allen op dat tempelplein te rillen. En dit vind ik een van die humoristische trekjes in de Bijbel. Ze staan allemaal te rillen, zowel vanwege de kwestie als vanwege de regenbuien. Prachtig zinnetje, aan het eind van vers 9. Ze rillen vanwege de krachtige boodschap. Ze voelen allemaal aan, dit is een buitengewoon gewichtige kwestie. Die mensen beven al van wat er te komen staat. En tegelijkertijd plans te regen neer, hebben ze nog een tweede reden om te beven. En dan zegt de priester, Ezra, gij hebt trouwbreuk gepleegd omdat gij vreemde vrouwen hebt gehuwd. Daardoor hebt gij Israëls schuld nog vermeerderd. Maar het is een heel... Het is een heel kort, het is maar 2 versen, die preek van hem. Hij is ongetwijfeld wel een hele lange preek gehouden om al die mensen dat duidelijk te maken. Maar dat wordt hier kort samengevat, want wij kennen intussen de problematiek al. En dan zeggen die mensen heel wijs, en dat is verschillend uitgelegd. Is dat nou om de zaak op de lange baan te schuiven? Wat moet dit nou betekenen? Wilden ze eigenlijk wel? Maar ze zeggen eigenlijk gewoon dit. We staan hier kletsnat in de regen, het plenst hier maar neer. Luister eens, deze zaak kunnen we hier niet in de gauwigheid oplossen. Laten we een commissie benoemen. Het konden wel Hollanders zijn, zeg. Laten we een commissie benoemen. Daarmee kun je de zaak inderdaad lekker op de lange baan schuiven. Maar trouwens, in Friesland moet ik Nederlanders zeggen, dat is correcter, hè. Het konden wel Nederlanders zijn. En ze besluiten een commissie te benoemen. En die moet alle zaken afzonderlijk behandelen. Niet, 2 zaken zijn niet gelijk. En bovendien, er moet niemand aan ontkomen, dus het is goed om te noteren wie er allemaal onder deze afspraak vallen, zodat ook voor gezorgd wordt dat het hem allemaal in orde komt. Nou, ik zeg u meteen, lieve mensen, dit lijkt inderdaad toch wel een beetje op de lange baan schuiven, want in het boek Nehemia zullen we exact dezelfde problematiek weer tegenkomen. Heb je ooit meegemaakt in de kerkgeschiedenis dat een beweging, een opwekking zo massaal was dat alle meededen? En dat alle kwaad opgeruimd werd, en voor zover dat al ooit gebeurd is, dat een zo radicale schoonmaak plaatsvond, dan was het na een generatie toch weer hetzelfde liedje. God heeft wel veel geduld gehad met Israël, maar hij heeft ook veel geduld met ons gehad, want wij zijn een hardnekkig volk. Dezelfde problemen die we vandaag tegenkomen, heb je door de hele kerkgeschiedenis heen gehad. Al die dingen die ik straks opnoemde, heb je al die tijd gehad. Er is niks nieuws onder de zon. Maar goed, het is regentijd, laten we de zaken per geval berekenen. Laat dat in de verschillende gemeenten, de verschillende plaatsen gebeuren. En dan, daarmee is de zaak dan afgedaan. En dan volgt tenslotte nog een lange lijst van mensen die daar allemaal voor in aanmerking kwamen. Mensen die zich in dit opzicht verzondigd hadden. En ik wil alleen maar zeggen, het is toch wel treffend dat bovenaan het lijstje de priesters staan, notabene. Het is een goede les dat kinderen van geestelijke leiders vaak niet het beste voorbeeld zijn geweest. Dat was met Samuel zo. Zijn zonen hebben geen beste reputatie gehad. Dat was zo met David. Het was zo met Eli. Hoe komt dat zo eigenlijk? Aaron, zijn eerste 2 zonen, werden onder het oordeel van God gebracht. Hiskia had een goddeloze zoon. Waar komt dat toch door? Wat is dat? We zeggen wel eens een keer, het houtwerk ziet er nergens zo slecht uit als in het huis van de timmerman. Hij is goed om overal houtwerk te repareren, maar bij hem thuis moet je niet komen. En men zei dat ook wel eens van de kinderen van de dominee. Geen ongeregelde kinderen. Het is ook wel moeilijk om kinderen van de dominee te zijn. En altijd maar een voorbeeldfunctie te hebben. Je leeft in een glazen huisje. Nederland is vol dominees, kinderen. Een paar jaar geleden was er zelfs een hele conferentie van. Die allemaal het licht kwijt zijn. Omdat het niet makkelijk is. Een kind van een geestelijk leider te zijn. Bovenaan de lijst staan hier de priesterzonen. Zonen van priesters. Zonen van mensen die bij uitstek een voorbeeldfunctie in Israël hadden moeten hebben. En die een voorbeeld gaven in werkelijkheid van het kwaad. Goed, we hoeven met deze lijst ons verder niet bezig te houden. Ik heb u al gezegd, in het boek Nehemia zullen we zien dat het maar of geholpen heeft voor een tijdje, of misschien wel helemaal niet geholpen heeft. Het is een trieste zaak. Worden wij bepaald dat de gemeente van God op aarde toch maar een hele gebrekkige zaak blijft. Maar ik zeg u dit ter afronding. Het mag nooit een excuus voor ons zijn. Dat mag nooit betekenen dat we zeggen, nou ja, het is allemaal maar erg gebrekkig en we blijven maar arme zondaars tot onze dood. En dus, nou ja, zo doen we dat dan maar. Nee. We leven in de spanning tussen deze twee uitersten. We weten dat het nooit volmaakt wordt en aan de andere kant weten we dat we nooit genoegen mogen nemen met de zonde. En daartussendoor gaat de weg van God. Je weet dat het niet volmaakt wordt hier op aarde. Maar je weet ook dat we geen genoegen mogen nemen met de zonde. Dat we nooit mogen zeggen, nou ja, we zijn nou eenmaal zondaar. En dan de zaak maar laten voor wat die is. Dan kijken we niet naar het resultaat. Maar we kijken naar de geestelijke oefeningen van deze man Gods van Ezra. We willen volgelingen zijn, niet van deze mensen die vreemde vrouwen hadden gehuwd. We willen volgelingen zijn van Ezra. Die verslagen is over de zonde. Waar vinden we dat nog? Echte verslagenheid over de zonde. En die de weg wijst aan het volk van God. Ook al luisteren de mensen niet. Maar die in ieder geval tegen het volk gezegd heeft. Dit is wat jullie hebben te doen. God zegene zijn woord.